Welkom bij alweer een nieuwe Grafspraak.
Hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Nikki.
Nikki, kun jij geloven dat wij al aan onze vijfde aflevering zitten?
Zot, hè?
Ik kan altijd niet geloven dat er zelfs mensen zijn die naar ons willen luisteren, maar we zijn er wel heel blij mee.
Ja, dat is echt heel leuk om zo al die positieve commentaren en zo te lezen en te horen. Voor iets dat we eigenlijk ja, gewoon als... Ja, als ja, hobby zou ik het bijna noemen nu al zeker aan het doen zijn.
Ik denk dat het intussen telt als een hobby. Ja. We hebben hier al redelijk wat tijd in geïnvesteerd. Dus voor wie ons nog niet kent, als je een luisteraar bent die de eerste vier episodes nog niet gehoord heeft, wel, we raden ze zeker aan. Maar we zullen toch nog eventjes kort ons concept uitleggen.
Ja, klopt. Dus elke zondag komen wij met een nieuwe aflevering en daarin zal afwisselend ofwel ik ofwel Jens een case voorleggen. De ander gaat dan luisteren en de nodige commentaar geven waar nodig. Een beetje ja, onder het mom van de luisteraar die een stem krijgt. Hè?
Ja, klopt. En vandaag, Nikki, ben jij de luisteraar en ben
yes.
Ik de verteller.
Ik ben al benieuwd wat dat gaat zijn.
Je hebt nog geen idee, hè?
Nee.
Ik zal je nog even in spanning laten. Want eerst wil ik nog een paar dingen zeggen. Eerst en vooral dat wij tegenwoordig een website hebben. Die is grafspraak.be. En op die website vind je alles in verband met onze afleveringen. Je vindt daar blogposts die wij geschreven hebben. Met daarin onze research notes en de nuttige links voor mensen die meer informatie zoeken. Je kan je ook lid maken dat ervoor zorgt dat je meteen een mail krijgt wanneer er een nieuwe update op de website verschijnt. En we zijn ook wel van plan om die website met termijn nog een beetje uit te breiden.
Ja, klopt. En je kan daar dan ook nog een knop vinden waarbij dat je kan een voice message achterlaten. Indien dat je bijvoorbeeld zelf een eigen spooky verhaal hebt. Of eventueel een aanvulling op iets dat wij al gezegd hebben. Of eventueel ja, zelfs een voorstel van een case die wij kunnen bespreken.
Ja, klopt. Nu, Nikki.
Ja?
Ik ga jou eerst eens testen op jouw paranormale kennis.
Ik heb Casper gezien, ik heb Ghostbusters gezien, ik heb...
Ik vrees dat dat u niet gaat helpen. Ik ga u een paar namen geven die allemaal pseudoniemen zijn voor hetzelfde soort wezen.
Oké.
Na elke naam mag jij proberen te raden over wat voor wezen dat we vandaag gaan spreken. En ik zal zeggen... We beginnen moeilijk, maar we gaan telkens naar makkelijker. Oké?
Okay? Goed.
De eerste naam die ik voor jou heb, en ik weet niet of ik dit juist uitspreek, is Strihoi.
Nog nooit van gehoord. Dat klinkt zo... Oh, ik weet zelfs niet hoe dat klinkt. Oh, ik zou zeggen, zo bijna iets Scandinavisch of zo.
Heb je een hok of niet?
Nee, ik kan nog even wachten.
Oké. De tweede naam, Strigoen.
Oh, come on. Oké, doe maar gewoon al nummer drie.
Lamia.
Het gaat nog altijd over hetzelfde wezen, hè?
Het is altijd hetzelfde wezen.
Continue.
Bugaboo.
Ik zou bijna denken, zo gelijk de Babadook of zo nu, maar dat gaat echt niet zijn. Dat doet mij wel denken aan... Bugaboo, dat was een of ander... Dat was een hitje van een of andere R&B-groep, als ik het... Is dat geen Destiny's Child-nummer of zo?
Volgens mij zijn dan denken aan Waterloo van ABBA.
Ja, jongen.
Oké, okay,
ik zoek het straks op, hè.
Helion.
Die naam komt mij gelijk wel op een of andere manier bekend voor. Is dat zo geen demon of iets dergelijke?
Is dat een demon?
Ja, ik denk het, maar ik kan niet specifiek pinpointen wie of wat. Of...
Ik zal zeggen, je begint in de buurt te komen, maar je bent er nog niet. Skimshanker.
Nee, die zegt mij het alweer niet.
Oké.
Oh, waarschijnlijk ben ik hier al zwaar aan het afgaan voor sommige van de luisteraars, dus sorry daarvoor alvast.
Ik zal zeggen, dat zijn allemaal termen die al jaren niet meer gebruikt zijn. Maar de volgende zal u waarschijnlijk wel bekend voorkomen. Nosferatu.
Oh, of course.
Heb je al een idee?
Ja, Mr. I want to suck your blood.
En hoe noemen we zo'n wezen?
De vampier, of course.
Vandaag spreken we over vampieren.
Yes.
Eventjes, ik zal de rest van het lijstje nog aflopen. De volgende was dampier. En de laatste was vampier. Nu, ik zal zeggen, we doen het een beetje anders vandaag. Mm-hmm. Maar ik heb niet één case om je voor te leggen. Ik heb verschillende cases.
Oké. Okay.
Ons eerste verhaal, dat begint in Kringha. Opnieuw, ik kan niet zeggen of dat mijn uitspraak juist is, maar het wordt Kringha gespeld. Uh-huh. En dat is een klein dorpje in Istrië. En Istrië, dat is het grootste schiereiland van Kroatië.
Dat heb je waarschijnlijk heel goed opgezocht.
Uh-huh. Dank u, Wikipedia. Nu, Kringha, dat is voor de streek nogal een erg typisch Istrisch dorp. Veel traditionele architectuur, vrij mooi kunstlandschap. Er zijn heel veel schilders die naar die kanten getrokken zijn om daar hun natuurtaferelen te kunnen schilderen en zo. Mm-hmm. Het is nogal heel idyllisch. Het dorpje Kringha dat zou naar verluid gebouwd zijn op restanten van een oud Romeins dorp. En het is een dorpje dat al een heel lange geschiedenis heeft. Maar wij gaan terug naar het jaar 1656.
Oké. Okay.
In het jaar 1656 overleed er een inwoner van het dorp. Een man genaamd Jure Grando. Hij werd begraven in het lokale kerkhof natuurlijk. En Jure Grando dat was een simpele boer. Naar verluid een brave mens. En in zijn leven eigenlijk alles behalve een merkwaardig figuur.
Mm-hmm.
Toen dat hij overleed, bleef zijn weduwe alleen achter. Ze zou echter niet lang alleen zijn. Maar kort na zijn begrafenis werd Jure opnieuw gespot in het dorp. Hij werd gezien gedurende de nacht, wanneer dat hij aan het rondwandelen zou zijn doorheen de straten. Mensen in het dorp beweerden dat er 's nachts op hun deur geklopt werd. En echt fanatiek op hun deur geklopt, constant gebons waar dat ze niet van konden slapen.
Mm-hmm.
Nu, mensen die het niet meemaakten, hoe zou het zelf zijn, die dacht nou van, je hebt dat gedroomd, je hebt een rijke fantasie.
Ja.
Of er is een of andere zot die op deuren komt kloppen midden in de nacht.
Of Grando heeft zijn eigen dood gefaked en gaat 's nachts nu toch nog een beetje tot leven proberen komen.
Wie weet. Nu, de weduwe van Jure, die begon ook te klagen. Die is gaan klagen bij de gouverneur van het dorp over hoe het ontbindende lijk van haar echtgenoot met een constante open mond en piepende ademhaling haar 's nachts bezocht. Ja. Haar mishandelde en haar zelfs verkrachtte.
Wat? Waarom daarvoor bij de gouverneur gaan?
Misschien was dat zo de surrogaatburgemeester of zo. Ik weet amper wat een gouverneur is, eerlijk gezegd. Nu, mensen in het dorp die werden doodsbang om bezocht te worden door Jure. Hij werd zoal snel een dorpslegende. En een dorp in die tijd, wat denk je dat ze zouden kunnen ondernemen om zoiets aan te pakken?
Ik stel mij nu al direct zo de bende voor met pitchforks en toortjes die 's nachts zo de hunt inzetten daarop. Ze gaan waarschijnlijk eerst wel zijn graf gaan onderzoeken, veronderstel ik.
Ja, zo tafereelen als in die Frankenstein-films en zo. Ja. Al de dorpelingen die inderdaad met pitchforks en met brandende fakkels komen afgestormd van we moeten een monster doden.
Ja. Of shotguns, ik weet niet. Waarschijnlijk bestonden shotguns toen ook al.
In 1656?
Mm-hmm.
Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben geen wapenexpert, maar dat leek mij heel vroeg.
Ik weet het totaal niet.
Nu, zoals ik zei, mensen in het dorp waren doodsbang van Jure. En inderdaad, er werd een squad samengesteld van mensen die met pitchforks en fakkels het monster gingen opjagen. Maar, volgens de legende, zou Jure al 16 jaar actief geweest zijn als ondode voordat ze actie hebben ondernomen.
Wat? 16 jaar?
16
dus,
jaar.
Dus, nee, wacht. Dus die heeft dan al 16 jaar lang 's nachts bij zijn vrouw binnengebroken terug en haar 16 jaar lang repeatedly blijven verkrachten dan ook?
Ik kan niet zeggen dat dat elke nacht gebeurd is, maar...
Ja, maar...
Hij zou 16 jaar lang dat dorp geterroriseerd Jezus. Hebben voordat er echt iets ondernomen werd.
Ah.
Nu, er was een priester in dat dorp, een man die Giorgio heette. Hm. En dat was dezelfde man die 16 jaar ervoor Jure begraven had.
Wel, duidelijk heeft hij zijn werk niet goed gedaan.
inderdaad. Nu, op een nacht heeft Giorgio Jure geconfronteerd. Hij heeft zijn kruis hoog in de lucht gestoken en riep:
Aanschouw Jezus Christus, jij strigoen, stop met ons te kwellen.
Op dat moment zouden de tranen van Jure's gezicht gelopen hebben en heeft hij zich teruggetrokken. Een paar dagen later is een groep mannen samengekomen om Jure nogmaals te confronteren, omdat ze niet overtuigd waren dat hij voorgoed weg zou zijn. En inderdaad, ze hebben hem gevonden. En ze hebben geprobeerd om zijn borst te doorboren met de tak van een meidoorn.
Mm-hmm.
Dat naar verluid heilige properties zou hebben waarmee dat de ondode wezens zou kunnen doden. As one does.
Ja. Maar los van al die pogingen verbaast het mij dat ze nog zelfs niet hebben geprobeerd. Want ze kunnen hem duidelijk outnumberen als ze gewoon met heel het volk samenwerken. Lokt hem in de val. Neem hem gevangen en voor mijn part probeer Scooby-Doo gewijs te kijken of dat je gewoon een masker van zijn kop kunt aftrekken. Hè. Voor hetzelfde geld loopt hij daar al 16 jaar zo rond. Hè. Goddamn meddling kids.
Het was Giorgio all along. Nu, ze proberen zijn borst te doorboren met de tak van een meidoorn. Maar die tak stootte op zijn borstbeen en ze zijn er niet in geslaagd om zijn borst te doorboren daarmee. En Jure is ontsnapt.
Allee, kom aan. Hoe sucky zijn die bezig?
Ja, het was...
Die waren echt niet goed in een strategie verzinnen, nee, duidelijk. Jongens.
Het was duidelijk geen professioneel SWAT-team op dat punt. Ik denk dat SWAT-teams nog niet uitgevonden waren. De volgende nacht is die groep mannen terug samengekomen en zijn ze allemaal samen naar het kerkhof gegaan. Deze keer gewapend met kruisen, met lampen en opnieuw een scherpe meidoorntak.
Ene maar.
Ze zijn geslopen tot aan het graf van Jure en ze hebben zijn kist opgegraven. Wat denk je dat zij zagen toen ze die kist openden?
Niets.
Integendeel. Ze openden die kist en na 16 jaar onder de grond te zitten bleek dat Jure perfect bewaard was gebleven. Die zag er nog zo goed als springlevend uit. Het enige dat opmerkelijk was, was de open, blazende grijns op zijn gezicht. Giorgio, die richtte zich tot het lichaam dat bewegingsloos in de kist bleef liggen. En hij riep opnieuw:
Kijk, Strigon, daar is Jezus Christus, die ons redde van de hel en stierf voor ons. Jij, Strigon, jij kan geen vrede kennen.
Hij nam de meidoorntak en hij stak die richting Jure's hart, maar hij raakte niet door zijn vlees. Ze probeerden snel een geïmproviseerd exorcisme, maar dat heeft ook niks uitgehaald. Totdat een van de dorpelingen, een man genaamd Stipan Milasik, het heft in eigen handen genomen heeft. Hij greep zijn zaag die hij mee had en hij zette die op de hals van het lichaam. Zodra hij begon te zagen, openden de ogen van Jure terwijl het bloed van al zijn slachtoffers uit zijn lichaam stroomde. En voor het eerst in 16 jaar zou de vrede terugkeren naar het dorpje Kringa. Nu, tot op vandaag is Kringa gekend als een toeristische hotspot. Er is al zelfs een vampire-themed café dat ik kan gaan bezoeken en zo.
Natuurlijk.
En daar zou Jure dus de eerste moderne vampier in de geschiedenis geworden zijn. Mm-hmm. Dat is de reden dat er nog altijd veel vampierentoerisme in het dorpje Kringa is tot op vandaag.
Vampierentoerisme.
Vampierentoerisme, het is een ding blijkbaar, heb ik ontdekt met de research hierover.
Well, ja, ik denk bijvoorbeeld gelijk in Londen dat ook wel van die Jack the Ripper tour zet en zo, dus ik snap het wel.
Ik heb dat effectief al gedaan, een Jack the Ripper tour.
Oh.
Dat is echt wel de moeite, dat is echt heel cool.
Maar toch blijf ik het... Oh, dat weer zo typisch vinden. 16 jaar. How many guys does it take to catch one vampire at?
Ja, dat vraag ik mij ook af. Was het hele dorp zo van de schrik verlamd dat ze 16 jaar lang niks ondernomen hebben, terwijl dat zijn arme weduwe dag na dag kwam klagen bij de gouverneur dat ze verkracht werd door een zombie? Maar dus, dat was de eerste case. Wat zijn jouw bedenkingen daarbij?
Wel, buiten dat ik nog heel veel aan te merken heb op de hunting skills van het dorp zelf. Vermoed ik dus, ja, aangezien dat ze hem terug ongehavend terugvonden in zijn kist, dat hij waarschijnlijk op een of andere manier dan zijn life force terugvond elke keer dat hij een nieuw slachtoffer maakte. Maar ja, het zijn de jaren 1600, dus allez, hoeveel moet je daarvan geloven? Ja, buiten natuurlijk een paar verhalen die misschien bewaard zijn gebleven. Het blijft natuurlijk een soort van legende, dus ja.
Ja, het is inderdaad een legende. Nu, dat detail van die 16 jaar, dat kan ook iets zijn dat ooit misvertaald geweest is of zo. Dat het 16 dagen was.
Zelfs 16 dagen is te lang.
Ik weet het niet. Ik heb verschillende websites gecheckt en elk zei 16 jaar. Maar dat vind ik ook een heel bizar detail aan heel het verhaal. Mm-hmm. Maar zij is dus nog niet echt overtuigd dat de jury een echte vampier was.
Ik zou het wel cool vinden, maar los daarvan, nee.
Oké, dan gaan we van eerst keer over naar onze volgende zaak. En die speelt zich af in Servië. In een plaats genaamd Kisilova. En daar was er een man genaamd... En ik ga dit zo hard upfucken. Peter Blagojevic.
Ça va nog.
Blagojevic.
Denk ik.
Misschien. Als er Servische luisteraars zijn, laat het ons weten. Maar liefst in het Nederlands of in het Engels. Nu, Peter Blagojevic, die sterft in 1725. En kort na zijn dood zijn de verschillende mensen in het dorp mysterieus komen te overlijden. En enkele van hen zouden op hun sterfbed gezegd hebben dat ze 's nachts zijn aangevallen geweest door Blagojevic. Peters vrouw die zei dat ze hem ook gezien had gedurende de nacht, wanneer dat hij om zijn schoenen kwam vragen.
Okay.
Ook Peter zijn zoon zou 's nachts wakker geworden zijn door zijn vader, die al zijn bed zat en om eten vroeg.
Ja.
Die zoon zou volgens de legende geweigerd hebben om zijn vader eten te geven. En zijn vader zou genoegen genomen hebben met zijn zoon op te eten.
Mm-hmm.
Dat is nogal een beetje een lugubre verhaal, hè? Dat is een specifiek detail. Zijn zoon zou op brutale wijze om het leven gebracht zijn door Peter, omdat hij hem weigerde te voeden.
Ja.
Nu, op dat punt werden de dorpelingen het een beetje beu om gestalkt en vermoord te worden door een ondood wezen. En ze hebben besloten om Peter op te graven. Ze stonden er ook op dat de burgemeester en de priester erbij zouden zijn op de opgraving. De burgemeester was dat schijnt nogal een bureaucraat en die weigerde eerst om die opgraving toe te staan. Hij moest eerst nog toestemming halen van hogerop en bla bla bla.
Dus de burgemeester heeft het gedaan.
Ja, hij probeerde nog een manier te vinden om te zorgen dat Peter terug in verdenking gesteld werd voordat iemand zijn Petermasker vond. Maar nu... De dorpelingen die waren echt over hun toeren en die zijn blijven aandringen. En die zeiden ook, voordat wij die toestemming ooit zouden krijgen van de staat, zou half het dorp al uitgemoord zijn. Dus wachten was echt geen optie. Dus de burgemeester die moest toegeven. Samen met de priester heeft hij het lichaam onderzocht. En tot zijn verbazing waren alle tekenen van vampirisme aanwezig. Het lichaam was niet ontbonden. Zijn haar en zijn baard waren gegroeid. Zijn huid was intact, zijn nagels waren gegroeid en er zat bloed aan zijn tanden en aan zijn lippen.
Ik heb ook al heel de tijd zo het beeld voor mij van Vampire Mr. Burns met zijn haar dat zo in zo die typische Nosferatu-dotjes is. Zo.
Maar ja, wie weet hebben ze effectief een super fun happy slide moeten pakken om tot bij zijn kist te geraken. Nu de dorpelingen... Die waren doodsbang en die hebben een staak door zijn hart geramd. Waardoor dat er een grote hoeveelheid bloed uit zijn lichaam ontsnapt is. Daarna hebben ze dat lichaam verbrand. En de burgemeester heeft de overheid nog aangeschreven over het incident. En dat hij daar absoluut zelf geen schuld in had aan wat er gebeurd was. Omdat hij geen controle had over zijn volk. Dus ik wil deze case nog afsluiten op de noot dat die burgemeester een ongelooflijke lafaard is.
Ja.
Wat denk je van dat verhaal?
Ja, het ligt een beetje in dezelfde lijn als het eerste natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Alweer, de dorpelingen zijn absoluut niet goed strategisch ingesteld.
Deze keer hebben ze het wel in één poging kunnen doen. En volgens mij hebben ze ook geen 16 jaar gewacht.
Nee, dat is waar, maar er zijn er wel een paar gestorven along the way.
Ja, je moet een paar eieren breken om een omelet te bakken. Hè.
Ja, goed. Ik ben al benieuwd naar het volgende verhaal.
Wel, het volgende verhaal gaat over een vampier.
Mo.
Nu gaan we naar Rhode Island. Specifiek naar een dorpje genaamd Exeter. En we springen enkele jaren vooruit in de tijd. Want nu zitten we in 1883. Mm-hmm. Dus het is al een beetje een recentere geschiedenis. Dus in 1883 was er in Exeter een familie, de Browns. En de leden van die familie begonnen allemaal een mysterieuze ziekte te krijgen. Die begonnen last te krijgen aan hun luchtwegen. Die begonnen bloed op te hoesten. Verschrikkelijke pijnen ook. Zo krampachtig de controle over hun lichaam verliezen. En niemand wist echt wat dat die ziekte was op dat punt. De moeder van het gezin, Mary Brown, is de eerste die overleden is. Mm-hmm. 6 maanden later is een van de dochters overleden, Mary Olive Brown. Daarna de 19-jarige dochter Mercy Brown. En enkel de vader George Brown en zijn zoon Edwin Brown bleven nog over. Nu, Edwin die was ook ziek. En die werd zieker met de dag. En uiteindelijk werd er een diagnose gesteld door een arts. Voor een ziekte die in die tijd consumption heette. Ik weet niet of je daar al ooit van gehoord hebt?
Nee.
Dat is een ziekte die vandaag de dag beter bekend staat als tuberculose.
Ah.
Wat dan natuurlijk een verschrikkelijke ziekte is, maar gelukkig hebben we daar vaccinaties voor.
Ja. Thank God voor vaccinaties. Thanks science.
Nu, de dorpelingen die waren niet akkoord met de diagnose. Die geloofden niet dat consumption hetgene was dat er aan de hand was.
Wat dorpeling. Nee, dat maar.
Die geloofden niet dat consumption was wat er aan de hand was met de familie Brown. Heb je een idee wat ze wel dachten?
Oh, wel de gok. Ja, dat vampieren zijn zeker. Hè?
Er kwam een soort heksenjacht op gang.
Nu waren ze wel georganiseerd.
Ze hebben intussen al 200 jaar aan vampierenlegendes. Intussen zijn er wel al zo vampire hunter squads in elk dorp, denk ik.
Zo echt mega top-notch pitchforks.
Ah, je weet van, ja, ik leef hier in de oude geschiedenis voordat echte wapens en zo bestaan. Nu, dus er kwam een soort heksenjacht op gang. Ze waren ervan overtuigd dat een van de overleden familieleden 's nachts uit het graf opstond om het leven uit de rest van de familie te zuigen. Vrij letterlijk dan. Verschillende mannen gingen naar het kerkhof en begonnen met de familieleden op te graven. Nu, George die was daartegen. Ik kan dat ergens wel plaatsen, want half zijn gezin is net dood gegaan. Zijn zoon is ziek. Ik vermoed dat hij ook wel al ziek zal geweest zijn op dat punt. Je wil het niet erger maken dan dat al is. Zeker als je zelf ervan overtuigd bent dat het een ziekte is. En even heeft hij de dorpelingen nog kunnen afhouden van de graf te gaan opgraven. Maar zijn zoon Edwin die werd zieker en zieker. En George die was de wanhoop nabij. Dus na veel aandringen en eventjes te kunnen uitstellen, heeft hij uiteindelijk toch toegezegd om zijn vrouw en zijn dochters op te graven.
Mm-hmm.
Die dorpelingen die waren ervan overtuigd dat het familielid die de levensenergie uit Edwin en George kwam zuigen 's nachts moest gedood worden, dat dat de enige manier zou zijn om hen te redden.
The head vampire.
Mm-hmm. Inderdaad. Moeder Mary en dochter Mary Brown werden als eerste opgegraven. En hun lichamen zagen eruit zoals dat je zou verwachten van mensen die al een tijdje in de grond zitten.
Mm-hmm.
Vrij ontbonden, skeletaal, heel mager, niet veel van vlees meer over en zo.
Een wormken dat door die in een eye socket komt.
Mm-hmm. Bedankt voor de plastische beschrijving. Nu, Mercy, die lag in een bovengrondse kamer opgebaard. Blijkbaar was dat in die tijd nogal traditie, zeker in de winter, wanneer dat de grond te hard was om door te graven, dat ze eerst gedurende de winter nog werden opgebaard, totdat de grond weer zacht was en dat ze een put konden graven.
Hmm.
Ik weet niet hoe dat een dag van vandaag werkt, maar de meeste worden gecremeerd, vermoed ik.
Ja.
Nu, ze schrokken voor wat ze zagen. Want na 2 maanden dood te zijn, zag Mercy er eigenlijk nog heel vers uit.
Oh, vers. Nu,
opnieuw... Opnieuw, het was winteres, werden in een ijskoude kamer bewaard, maar ze zag er nog goed uit. En ook hier waren haar vingernagels en haar haar gegroeid. En door in haar vlees te porren, volgens dat verhaal had, zagen ze dat er nog bloed in haar lichaam zat. De mannen hebben niet gewacht en hebben meteen haar hart uit haar lichaam gesneden en het in brand gestoken. Wat denk je dat ze dan gedaan hebben?
Ik denk dat ze waarschijnlijk dan ook de moeder en de andere zus toch voor het zekerste misschien ook verbrand hebben.
Nee, van hen waren ze er echt wel van overtuigd dat ze dood waren. Maar nee, Edwin is nog altijd ziek en ze hebben net dat hart verbrand. Dus uiteraard is de enige logische volgende stap de assen van dat hart in een drankje doen en dat laten opdrinken door Edwin.
Wat? Oké.
En dat hebben ze gedaan. Helaas voor niets, want 2 maanden later is hij overleden.
Oké.
Maar dus Mercy Brown zou een van de originele eerste Amerikaanse vampieren geweest zijn. Mm-hmm. En ik heb hier zelfs een foto van haar graf.
Oké.
Ja, de foto zal in onze blog staan, maar ik zal nu al zeggen, het is gewoon een foto van een grafsteen.
Nu, ik heb er wel nog een, ja, misschien een beetje meer scientific vraag over. Want omdat je sprak van het feit dat haar haar en haar nagels nog gegroeid waren. Maar ik dacht ooit gehoord te hebben dat die dingen sowieso nog misschien even blijven verder groeien, ook al zij de overleden.
Wel, dat is inderdaad een volksgeloof, maar dat is fout. Je nagels en je haar groeien niet meer na je dood. Maar de reden dat mensen dat denken, is omdat nadat je komt overlijden, gaat het vocht uit je lichaam steltjes aan ook uit je lichaam gaan, langs alle manieren dat het kan, waardoor dat je huid ook meer en meer gaat invallen. Met als gevolg dat er misschien wel wat stoppels op je kin kunnen verschijnen of dat je nagels er iets langer kunnen uitzien, maar groeien gaan ze niet meer doen. Je haar en je nagels zijn even dood als jij, als je doodgaat.
Voilà, weer iets bijgeleerd.
Maar dat brengt me wel op mijn volgende punt. Want ik had ook inderdaad wat wetenschappelijke verklaringen voorzien voor de fenomenen die ik je net verteld heb. Maar we zijn nog altijd een science-based podcast, ook al spreken we vooral over pseudoscience. Nu. Dat waren de 3 historische vampieren cases die ik je te vertellen had. De wetenschappelijke verklaringen die ik gevonden heb en met mijn eigen kennis heb kunnen aanvullen, is dat eerst en vooral lijkt het mij obviously niet bizar dat als tuberculose een besmettelijke ziekte zoals het is in je familie en in je gezin zit, dat er met tijd meerdere gezinsleden besmet raken. Mm-hmm. Dat lijkt me nu echt niet verwonderlijk. Ik denk dat dat sowieso een case is waarvan dat we al meteen kunnen zeggen dat we de oorzaak wel kennen.
Ja.
Nu, tuberculose komt natuurlijk van de bacil van Koch. Die bacil kan een tijdje in je lichaam zitten zonder je ziek te maken. Dus het is niet verwonderlijk dat als de moeder sterft en een paar maanden later wordt de dochter plots ziek, dat zij gewoon al besmet was door die moeder en dat die bacterie gewoon nog altijd in haar lichaam zat, wachtende op het moment dat ze zelf een beetje verzwakt was. Misschien had ze een valling of zo, heeft die bacil dan kunnen optreden en is ze dan ook ziek geworden. En is dat hetzelfde verhaal als met de rest van het gezin?
Goh, je zou het bijna kunnen zeggen dat dat in dezelfde lijn ligt als iets dat het tegenwoordig de ronde doet.
Mm-hmm. Het lijkt er toch een beetje op. Goed, ja. Haren en nagels die blijven groeien, hebben we net al debunked. Maar dat was inderdaad ook een puntje dat ik ging aanhalen. Maar goed, dat je ook zo wat in bent.
Haha.
Dat er nog bloed in een lichaam zou zitten dat al maanden gestorven is, dat is wel bizar. Maar er is ook wel een wetenschappelijke verklaring voor. Heb je ooit gehoord van putrificatie?
Het klinkt bekend, maar misschien als je het mij zegt.
Ja, vermoedelijk met de dingen dat wij graag naar kijken, zo zal je dat woord wel al 1 of 2 keer gehoord hebben, zonder noodzakelijk te weten wat het is. Maar het komt er eigenlijk op neer. Al de organen en zo die in je lichaam zitten, die verdwijnen natuurlijk niet zomaar als je dood bent. Mm-hmm. In plaats daarvan lossen die eigenlijk een beetje op en worden die ingewanden eigenlijk een
organensoep.
Sap. Dat waarschijnlijk ook. Of een organensoep. Zou dat zo'n alternatief zijn voor vampieren die bloed drinken? Organensoep. Hoewel dat ik denk, tot zover is mijn research eigenlijk niet gegaan, maar ik had ooit ergens gelezen dat een van de manieren om vampieren te doden ook was om hen het bloed te laten drinken van iemand die al gestorven was. Hmm. Dat eigenlijk enkel bloed van levende wezens kon drinken.
Zo kunnen.
Maar ik ben nu niet zeker, het kan ook zijn dat ik dat uit Supernatural haal. Dus don't quote me on that. Maar dus, inderdaad, je organen zullen oplossen en vloeibaar worden en voor iemand zonder medisch kennis zal dat er maar al te goed als bloed uitzien. Mm-hmm. Zeker als dat nog vermengd is met de laatste restantjes van rode bloedcellen die nog in je lichaam zaten. Nu, doden die opstaan uit het graf, die zijn natuurlijk een beetje moeilijker te verklaren. Hè? Zeker als die fysieke letsels kunnen komen toedienen aan mensen die wel nog leven of op deuren kunnen komen kloppen of zo. We kunnen dat wel voor een deel wijden aan dromen en legenden, maar misschien zit er toch ook een grondslag in de realiteit. Want er is namelijk een ziekte, en die ziekte heet porfyrie. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt.
Nooit van gehoord, nee.
Wel, porfyrie is een ziekte die tot op vandaag nog altijd bestaat. En mensen met die ziekte die zijn in de eerste plaats al heel gevoelig aan zonlicht. Door contact met zonlicht kunnen ze eigenlijk onmiddellijk lelijke huidsletsels en littekens over hun lichaam krijgen. Het is echt iets dat je je ergste vijand niet zou toewensen, hoor. Dus die mensen die blijven gewoonlijk binnen totdat de zon ondergaat.
Mm-hmm.
Net zoals...
Ja, inderdaad, zoals vampiers. Dat doet mij wel ook denken aan iets dat ik al een keer gehoord heb. Ik weet niet of dat eraan gelinkt is, dat die mensen meestal ook zo like spierwit haar hebben en zo. Allee, of hoe noemt dat, albinisme hebben.
Maar nee, je hebt inderdaad pigmentziektes waarmee dat ook een bleke huid zal hebben en niet tegen de zon zal kunnen onmiddellijk verbranden en zo. En daar hoort dan inderdaad ook wit haar en zo bij. Maar bij porfyrie is dat niet noodzakelijk het geval.
Oké. Okay.
Maar dus porfyrie is een ziekte die tot op vandaag bestaat. En veel van die mensen, het is een bloedziekte, sommige van die mensen moeten zelfs dagelijks bloedtransfusies krijgen om in leven te kunnen blijven. Dat is echt iets dat er niemand toewenst. Maar ik kan me wel voorstellen dat als er mensen waren die in de Dark Ages zo'n ziekte kregen, dat er al rap legendes over hen in het dorp verteld werden of dat mensen er gewoon schrik van hadden omdat die er een beetje vreemd uitzagen en bleek waren en enkel maar 's nachts buiten kwamen. Ja. En ik kan wel geloven dat dat verhalen zijn die met tijd wel hun eigen leven zijn beginnen leiden. Hetzelfde als je een temperamentvolle oude vrouw in de straat hebt wonen, dat is als kinderen de heks van de straat noemt. En als je dat lang genoeg blijft zeggen na haar overlijden, zal de volgende generatie kinderen misschien geloven van oh, er heet daar een echte heks gewoon.
En toevallig heeft hij ook zo een paar katten te veel om echt gezond te zijn.
Ja, dit nu over ons. Nu opnieuw, voor wie dat er een beetje over wil bijleren, ik zal ook links over porfyrie in de case files zetten. Want ik zeg nog altijd blogpost, maar ik heb het vandaag omgedoopt naar case files. Mm-hmm. Van de cooler.
Ik heb het gezien, ja.
Nu, dat waren zo een paar vampierencases uit de geschiedenis. Maar ik wil het ook nog hebben over moderne vampieren.
Oeh.
Maar dus, er zijn moderne vampieren. Mm-hmm. Ze zijn niet in een mythologische vorm waarin dat ze kunnen veranderen in een vleermuis en scherpe hoektanden hebben en bloed komen uitzuigen 's nachts en zich zo half wegsteken achter een cape wanneer dat ze dreigend afkomen op iemand.
Ze komen effectief buiten overdag.
Maar dus, ze zien er niet uit als Dracula of Nosferatu, zoals dat we die kennen. En dus ja, ze gaan ook geen ondode bruid gaan zoeken in het host van de nacht. Maar ze noemen zichzelf wel vampieren. Volgens wat ik gevonden heb, en dat was research die vooral in Amerika plaatsvond, zouden er daar in de meeste steden, die toch wel meer inwoners hebben dan de Belgische steden, gemiddeld per stad toch zo'n 50 vampieren moeten zijn.
Amai.
Ja, ik vond dat ook eigenlijk nogal een redelijk hoog nummer. Ik weet niet, zijn je persoonlijk al keer iemand tegengekomen die echt over straat gaat gekleed als vampier?
Oh, nee. Ik weet niet of dat vampieren per se een bepaalde stijl moeten volgen ook. Allee, ja, het waarschijnlijk wel zo de typische gothics een beetje, maar dat is wel vrij stereotyp denkende.
Wel, wacht maar. Nu, er zijn ook moderne vampieren die bloed drinken. Ze gaan niet op de wacht liggen in een donker steegje om te wachten op een slachtoffer. De dag van vandaag gebeurt dat meestal via donors. Mensen die zichzelf echt opstellen van... Ik ga hier een sneetje in mijn arm maken en hij mocht daarvan drinken.
Wat ik wou juist zeggen, die staan dus morgens aan het ziekenhuis klaar voor het horen of dat er al nieuwe zakken bloed geleverd zijn.
Stel die voor. Of zo die dan
gelijk, gelijk dat de staat aan te schuiven bij de bakker.
Of zo wachtend op de zakken bloed die worden weggesmeten. Zo. Aan een dag over tijd, dan maakt mij niet uit.
De snelverkoop, 50% korting.
Hadden verzekerd zijn, het is zelfs 75%.
Oei, maar is dat dan ook belangrijk dat het juiste bloedtype pakt ook?
Wel, het komt niet letterlijk in uw bloedbaan terecht. Dus ik weet niet of dat het dezelfde effecten zou hebben. Ik heb hemolyse voor de kenner. Maar gezond is het sowieso niet om bloed te drinken. Ik zou het niemand aanraden.
Allee, hè.
Maar blijkbaar, volgens onderzoek, zouden er dus wel mensen zijn die zo vanaf hun tienerjaren wel interesse beginnen te krijgen om een keer bloed te proberen drinken. En die dat eigenlijk voor de rest van hun leven blijven doen.
Goh, ik moet wel zeggen, als ik zo een sneetje naar in mijn vinger of zo, ik ga dat ook altijd direct in mijn mond steken.
Ja, maar dat is uw eigen bloed, dat is nog iets anders. Zo op een klein sneetje in je vingers snijden, zuigen, dat is niet zo ongezond. Als je een hand eraf kapt en dat bloed spuit uit...
Nom, nom, nom. Nee, of zo.
Ik zou mijn arm niet in mijn mond steken.
Iemand anders zijn vingers zo in één keer... Ugh, nee.
Nee, wel. Weet ook niet of voor ziektes dat die mensen hebben en zo.
Inderdaad.
Daarvan staat mij dan ook de vraag van, wordt dat bloed echt gescreend op eventuele ziektes of zo, voordat ze dat doen? Hoe gaat dat proces in werking? Mm-hmm. Vampieren die bloed drinken, die noemen zichzelf sanguinarians. Maar die overleven natuurlijk niet puur op bloed. Ik heb het al gezegd, dat zou vrij ongezond zijn. Maar zelfs naast het ongezonde, je zou niet kunnen overleven puur op bloed van een ander mens drinken. Dat is letterlijk geen optie, dus probeer het alsjeblieft niet. En als je het toch probeert, zorg dat niemand denkt dat wij je daartoe aangezet hebben. Nu, ze hebben het bloed van een ander dus niet per se nodig. En uiteraard kunnen de meesten wel tegen de zon en moeten ze niet in een kist gaan slapen als ze dat niet willen. John Edgar Browning, een onderzoeker die gespecialiseerd is in alles rond horror en vampieren, die zou daar intensief onderzoek naar gedaan hebben. Die zou dus ontdekt hebben dat de meeste mensen dat in hun tienerjaren ontdekken, die drang om bloed te drinken. En hij heeft ook enkele van die mensen kunnen interviewen die verteld hebben dat ze periodes hadden waar ze erg weinig energie hadden. En door het consumeren van bloed, dat hun energie precies terugkwam. Ik ga ook zeggen, in bloed zit er op zich veel ijzer. Als je heel vermoeid bent, kan het zijn dat je een ijzertekort hebt en dat je via bloed van een ander te drinken gewoon terug een beetje ijzer binnen hebt. Het is maar een theorie.
Maar mensen, again, als je een beetje slapjes voelt, begint geen bloed te drinken. Pakt u een pieleke vlees of zo?
Een pieleken. Nee, Browning is die vampieren verder blijven onderzoeken en heeft al gauw ontdekt dat er eigenlijk over heel de wereld te vinden waren. Niet enkel in Amerika, maar ook over heel Europa. Er zijn dus ook vampieren die wat dichter bij huis wonen voor ons.
Oké.
Ze zitten niet allemaal in zo de Scandinavische landen en in het verre Amerika. Ik heb een documentaire ontdekt over een zekere Rini Fiedel, die een Zuid-Limburgse vampier zou zijn. Dus van het Hollandse Limburg.
Oké.
Echt een heel fascinerend figuur. Nu, die documentaire is gemaakt door een programma dat de XXX Limburgers heet, die speciale Limburgers in de kaart zet. En dat was dus echt een documentaire van zo'n 20 minuutjes. Staat ook op YouTube over Rini, zijn vampirisme, wat dat eigenlijk echt zijn leven domineert, zoals dat je zo meteen zal zien. Nu, Nicky en ik gaan eventjes naar de documentaire kijken en we gaan die ook in onze casefile zetten, zodat jullie die ook kunnen bekijken als jullie dat willen. En we zijn terug. Nicky, wat vond je ervan?
Wauw. Wel, om te beginnen, allereerst al massive respect voor Rini. Want allee, ik vind dat fantastisch als mensen echt zo weg van het typische modale burgerschap echt volledig hunzelf kunnen zijn. Allee, ik kan dat alleen maar toejuichen. Hij kleedt zich zoals dat hij zou willen. Hij gedraagt zich zoals dat hij zou willen. En hij doet er niemand kwaad mee uiteindelijk ook. Hè.
Nee, dat klopt. Ik kan... Ik kan wel aannemen dat dat voor sommige mensen langs straat misschien wel een keer een angstaanjagend zicht kan zijn. Maar ik denk dat hij intussen wel al een vrij gekend figuur in zijn dorp zal zijn. En zo.
Waarschijnlijk, ja, inderdaad. En allee, ik denk dat de meeste van onze luisteraars in elk geval zich er ook wel in kunnen vinden dat wij ook niet de meest alledaagse interesses hebben, zal ik maar zeggen. Of ja, niet per se zo in hetzelfde hokje willen gestoken worden als de modale Vlaming, laat het ons zo zeggen.
Dat brengt ons ook een beetje tot het eindpunt van deze aflevering. Hè? Mm-hmm. We hebben verschillende dingen besproken, dus ik zal ze eens overlopen met jou. Ja. De historische vampierenzaken die we besproken hebben. Ik heb er u 3 gegeven, ook bewust gekozen voor 3 verhalen uit 3 verschillende eeuwen.
Ja.
Wat we daar volgens mij hebben gezien, is dat er vrij veel gelijkenis is tussen die verschillende cases. De dingen die altijd terugkwamen was haar blijft groeien, nagels blijft groeien. Maanden of jaren na hun dood zit er nog altijd bloed in dat lichaam. Dorpelingen kunnen soms heel traag zijn met vampieren te doden. Dat is een beetje... Je zou het zo'n beetje kunnen vergelijken met dat je zo'n huishoudelijke taak hebt die de maanden uitstelt. En als je het dan uiteindelijk doet, bleek dat die 10 minuten ging duren.
Helaas kennen we dat maar al te goed.
Ik durf wedden dat als het dan nog een vampier in Kringa geweest is, dat weer 16 jaar geduurd heeft voordat ze die opgekuist hebben.
I'll do it later.
I'll do it this afternoon.
Can someone else do it?
Kom hier voor de betere Simpsons-referentie.
The garbage man can.
Wat was jouw bedenkingen bij de historische vampier? En ik zal erbij zeggen, ik heb enkele prominente zaken voorgelegd, maar er zijn er heel veel.
Ja.
Dat is ook de reden dat ik bewust voor 3 kleinere gegaan ben. Omdat eigenlijk heel veel zaken ook gelijkaardige tekenen vertonen en zo. En
ja.
Dat mij interessant leek om zo een keer uit verschillende perspectieven, uit verschillende landen en continenten te bekijken,
ja.
En verschillende eeuwen. Maar wat zijn jouw bedenkingen met wat dat jij allemaal gehoord hebt vandaag?
Well, ja, dat is wel het typische ding eigenlijk. Hè? Omdat het nu over verschillende tijdsperken gaat, hoe recenter dat we gaan, hoe meer scientific knowledge dat er al is. Dus hoe meer verklaringen dat er al zijn voor. Zoals dat je al aangaf, de tuberculose bijvoorbeeld. Die al veel verklaart. De ziekte, ik weet niet meer hoe dat juist heette, van die mensen dan niet in de
Porfiri.
Zon. Ja, ja, dat gaat alweer vergeten zijn binnen een paar seconden. Maar voor de rest, ja, ik weet nog altijd niet hoe dat ik zou moeten kunnen verklaren dat die, ja, zeker die eerste meneer daar, ik weet niet meer hoe dat hij noemt, meneer Grando.
Jure Grando.
Ja, hoe dat dan gebeurd is dat hij heel die tijd lang, 's nachts blijkbaar toch wel weer tot leven kwam. Allee, dat zijn dingen die we niet kunnen verklaren, want het zijn alleen maar verhalen en legendes dat natuurlijk zijn overgeschoten. Hè?
Ja, verbazingwekkend genoeg waren er heel weinig verhalen over mensen die in recente tijd nog uit de dood zijn opgestaan.
Voilà. Ja, dus daar heb je het al een beetje. Hè. Heel veel dingen die toen nog niet konden bewezen worden en waar dat er waarschijnlijk een verklaring voor gezocht werd. Onder het mom van, ja, verhaaltjes, hè.
Oké, maar dan heb ik nu wel 2 vragen voor jou.
Mm-hmm.
De eerste is, geloof jij in zo de creature of the night, de Nosferatu, de Dark One? Geloof jij in zo de duivelse vampier die zich in een... Oftewel, een bijna weerwolfachtig wezen eigenlijk is, met scherpe klauwen aan alle kanten. Sorry voor de Twilight fans, maar er is wel wat overlap. Geloof jij in de mythische horrorvampier?
Oh, echt, alstublieft, laat dat waar zijn. En als je aan het luisteren bent, kom alstublieft ons een keer bijten, want ik zou dat een max vinden, echt.
Niki spreekt niet voor ons allebei. Even als disclaimer. Niki heeft toestemming om gebeten te worden. Ik geef absoluut geen toestemming om mij te bijten.
Maar wie wil er nu niet voor eeuwig blijven leven? Al die kennis dat je kunt opdoen, al die reisjes dat je kunt maken.
Je weet dat elk mens in de geschiedenis wel ooit al een keer de zin heeft uitgesproken. Dit is echt de ergste tijd om te leven. Ik zou niet graag 100 jaar in de toekomst kijken, eerlijk gezegd. Ik heb er geen vertrouwen in.
Maar dan hebben we misschien al heel veel antwoorden op vragen van andere cases die we al bestudeerd hebben.
Misschien hebben we meteen dan zelfs al een regering, wie weet. Maar dus, de mythische vampier, geloof jij erin?
Hoe graag dat ik ook zou willen dat het waar is, nee.
Ik vrees dat dat ook mijn antwoord zal zijn. Maar mijn tweede vraag voor u is, bestaan vampieren?
Maar duidelijk bestaan vampieren wel, maar gewoon niet onder de mythische vorm zoals ze in al die verhalen voorkomen.
De mythische vampier is inderdaad...
Laat ons inderdaad zeggen, de typische vampier die in een doodskist slaapt en die in een wolkje van as opgaat van het moment dat ze de zon zien. Nee.
Nee. Maar mensen die zich kleden, schminken, gedragen als een vampier, bloed drinken en misschien zelfs ook in kisten slapen.
Sure. Ik weet het niet.
Ik weet niet waar dat Rini slaapt. Als het in een kist is, good on you.
Maar ja, wie weet zijn die dingen super comfortabel als je dan genoeg padding heeft.
Waarschijnlijk wel. Ja. Oh, padding. Maar dus, je bent akkoord met mij. Vampieren zijn echt.
Moderne vampieren, ja.
Ja?
Ja. Ja.
Dus daar kunnen we over overeenkomen.
Zijn je nu specifiek die vraag aan het stellen, gewoon omdat je twee keer een ja wilt horen?
Nee, omdat mijn case ging zowel over historische als moderne vampieren. Moderne vampieren zijn echt.
Ja.
Al zijn ze niet paranormaal.
Nee, ze kunnen ook niet in vleermuizen veranderen.
En als ze beweren dat wel te zijn, dan wil ik bewijs zien. En dat brengt ons alweer tot het einde van een nieuwe aflevering. Hè?
Oh, het was een leuke.
Vond het leuk?
Ja.
Ik ook. Het was een keer een heel andere manier van een case aanpakken eigenlijk. Omdat ik anders toch probeer om vrij in-depth te gaan in de beperkte tijd dat we hebben. Allee, ik denk dat de luisteraars zich er ook wel al bij neergelegd hebben dat wij geen wekelijkse afleveringen zouden kunnen uitbrengen als we letterlijk elk boek tot in details gaan uitspitten en elke website die we maar mogelijk kunnen vinden gaan lezen.
Ja, exact. Wij zijn alle twee nog altijd fulltime aan het werk. Dus we nemen dat erbij, zoveel als dat we kunnen. En we doen ons best om zoveel mogelijk info te geven. Hè.
Ja, inderdaad. Nu, deze keer waren vrij beknopte cases, maar ik vond het interessant om het zo eens van in een historisch perspectief te bekijken. Zoals ik zei, verschillende tijdspannen, verschillende continenten en zo. Hoe er toch wel veel gelijkenissen tussen die volkslegendes waren. Ik vermoed dat we ze wel volkslegendes mogen noemen op dit punt. Hè. Nu, wie weet keren we in de toekomst nog een keer terug naar een of ander vampirisch wezen. We weten dat nu al de tweede week achter elkaar is dat we met bloedzuigende monsters afkomen. Dus we beloven dat volgende week iets anders zal zijn. Maar ondertussen zit ons logo mij hier even kopjes te geven en zit ik over zijn staart te wrijven. Nikki, had al een idee wat dat uw volgende case gaat zijn?
Ik ben er wel nog volop aan bezig. Maar ja, tegen dat jullie dat horen, gaat dat waarschijnlijk al op punt staan. We hebben al verschillende onderwerpen behandeld, maar een onderwerp dat nog niet echt aan bod is gekomen, is meer rond complottheorieën en dergelijke.
Ja, dus dat klopt wel. Het enige dat zo een beetje in de buurt kwam, was zo de Men in Black. Maar daar hebben we niet echt de complotkant van bekeken, en meer de alienkant.
Nee, dus nu gaat het wel eentje zijn, en dat is het enige tipje van de sluier of van het voorlijken dat ik bij deze kan oplichten.
Shout-out naar Evelien. Bij deze dan. Nikki, bedankt voor uw aandacht en het aflopen. Ik schat dat een klein uurtje zal zijn deze aflevering.
Jij bedankt voor de research.
Dat is met veel plezier gedaan. En aan de mensen die luisteren, aan jullie natuurlijk ook bedankt, want zonder jullie zou er ook geen grafspraak zijn. En voor wie graag naar onze donkere cases luistert en daar meer van wilt, raden we aan om jullie te abonneren op je favoriete podcast-app. Dat kan iTunes zijn, dat kan Spotify zijn, of Stitcher, of gelijk welke andere podcast-app. We staan normaal gezien op allemaal. En als je ons niet kan vinden, stuur ons gerust een berichtje op sociale media.
Maar als het op iTunes is, vergeet die 5 sterkes niet.
Voor wie maar niet genoeg krijgt van grafspraak. Er zijn tot nu toe 5 afleveringen met deze meegeteld, maar misschien ben je in de toekomst aan het luisteren en zijn er al veel meer. Je kan ons online vinden op onze website en dat is www.grafspraak.be.
En natuurlijk ook alle sociale media, Facebook, Twitter en Instagram onder Grafspraak.
En mocht je zelf ooit een paranormale zaak meegemaakt hebben, mocht je bedenkingen hebben bij onze cases of mocht je een suggestie hebben voor een leuke case die wij nog kunnen onderzoeken, spreek gerust een voice message in op onze website, stuur ons een berichtje op die sociale media die Nikki net genoemd heeft of stuur ons een e-mail en ons adres is
grafspraak@gmail.com.
Goed, bedankt om te luisteren. Ik ben Jens.
En ik ben Nikki.
En dit was Grafspraak. Tot de volgende keer.
Bye. afspraak.be.